Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere hier, die de hemel en de aarde er niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal ervaren enig werk dat zijn worden gehandeld. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Zetten wij gemeente de dienst voort met Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25 vers 2. Schriftlezing voor deze middag is uit Matteüs 16 en daarvan het 13e tot en met het 23e vers. En dan ook Handelingen 13 vers 38 tot en met 48. Matteüs 16 vers 13 tot en met 23 en Handelingen 13 vers 38 tot en met 48. Maar doen we eerst in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Matteüs 16, te beginnen bij vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mijn aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. En dan vervolgen wij Handelingen 13, te beginnen bij vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Joden genoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en prezen het woord des Heren, en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit vraag en antwoord 83 en 84. Vraag en antwoord 83 en 84, het eerste gedeelte van zondag 31, willen we nu eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd: wat zijn de sleutelen des hemelrijks? En het antwoord is de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? En het antwoord, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is aan de middag van deze dag dat u ons brengt bij de ernstige woorden die we zojuist hebben gehoord. Woorden vanuit onze oude belijdenis, maar gegrond op uw woord. En we bidden, Heere, laat de prediking van deze middag helder en duidelijk mogen zijn. Laat ze ons verstand mogen bereiken. Geeft u dat we mogen begrijpen wat er bedoeld wordt met de sleutels van het hemelrijk. Wat er bedoeld wordt als de Heer Jezus die sleutels overhandigd heeft aan Petrus, aan de apostelen, aan zijn kerk. En hoe die sleutels, en heel bijzonder de eerste sleutel van de prediking, bediend moeten worden. Heere, wilt u ons helderheid en duidelijkheid geven in de dingen van uw woord en in de leer van uw woord. Maar laat het boven alles voor ons een levensleer mogen zijn. Dat we mogen beseffen, jong en oud, dat het hier gaat om de allerbelangrijkste dingen. Heere, dan kent u de dingen die ons bezighouden in dit ogenblik. Misschien zijn we met zorgen naar dit kerkgebouw gekomen, of hebben we met veel zorg onze plaats onder uw woord thuis ingenomen. U weet van alles wat ons bezighoudt. Zorgen over ons gezin. Zorgen over kinderen, kleinkinderen. Zorgen over ons werk. Zorgen over moeilijke en verdrietige omstandigheden die er zijn of zijn gekomen in ons leven. Zorgen over de gezondheid. Wat niet al, Heere. Geeft u dat wij die dingen in dit uur voor uw aangezicht mogen neerleggen in het gebed. Met de bede of u raad en wijsheid en kracht en al het nodige wil geven. Ook uitkomst waar wij geen uitkomst zien. Maar boven alles bidden wij, Heere, of we die allergrootste en belangrijkste zorg in ons leven mogen gaan leren kennen. De zorg voor onze ziel. U kent ook degene die met die zorg bezet onder uw woord zijn gekomen. En als dat nog niet zo is, Heere, wilt u dan geven dat deze middag het voor het eerst mag zijn dat het gewicht van onze ziel door ons gevoeld wordt. En als we onze eigen ziel gaan voelen, als we beseffen dat onze eigen ziel gered moet worden, dan krijgen we ook belang bij de redding van de ziel van degene die ons lief zijn. En we bidden u dan ook heel bijzonder voor hen. Heere, wij vragen van u of u wil denken aan degene die met geestelijke vragen en worstelingen hun plaats onder uw woord hebben ingenomen. Laat het zijn dat we vanmiddag iets mogen opmerken van dat u de harten kent en doorgrondt. En dat u weet wat ons bezighoudt. En dat u ook soms wil laten merken, zo heel verrassend, dat u van de vragen weet. Heere, wilt u ons gedenken in het midden van de gemeente? We bidden om een zegen over al het ambtelijke werk. Wilt u de kerkraadsvergadering van morgenavond zegenen? Wil u zegen geven over de bezoeken die gebracht worden? Over datgene aan ambtelijk werk dat ook buiten de gemeente toch gedaan moet worden? Geeft u er kracht en wijsheid voor? Wilt u in het midden van onze gemeente wonen en werken, Heere? We bidden u voor onze belijdeniskandidaten, van wie de namen deze morgen opnieuw zijn afgekondigd. We vragen van u of u hen alles wil geven wat nodig is in het heenleven naar de belijdenis. En wil u geven dat ze tot u worden uitgedreven. Want als het gewicht van de belijdenis op ons afkomt, dan zal er toch iets ondervonden worden, ook in de harten van onze jonge mensen, dat we dat in eigen kracht nooit kunnen. En als u het ons daarnaast leren wil, dat u het verplicht van ons en dat u het zo waard bent om gediend te worden, dan komt er ook een besef dat we toch moeten. En Heere, juist dat wilt u toch gebruiken. De nood waarin een mens komt wanneer hij ziet wel te moeten en in eigen kracht niet te kunnen. Heere, laat het zijn dat onze jonge mensen zo worden uitgedreven tot u. We bidden of u de vraag van deze middag, die vanuit een van de schriftlezingen ook nog aan de orde komt als u het geeft: wie zegt gij dat ik ben, wil leggen aan de harten van een ieder van ons. Heere, we dragen deze middag ook heel bijzonder de ouderen en de alleroudsten van de gemeente aan u op. U kent hen wanneer ze te maken hebben met afnemende krachten. Wanneer het leven heel veel van haar glans verloren heeft. Wilt u geven dat het in de late levensavond door uw genade licht mag zijn of licht mag worden. We bidden of u ook bijzonder wil zijn met hen die nog herinneringen hebben aan de oorlog. In de achterliggende week hebben we stilgestaan bij Bevrijdingsdag en bij de dodenherdenking. En voor de alleroudste van onze gemeente geldt dat ze de oorlog hebben meegemaakt. Soms ook hier in Rotterdam de verschrikkingen van de oorlog hebben gezien en hebben ervaren. Soms persoonlijk ternauwernood aan vervolging ontkwamen. Heere, u weet wat voor herinneringen dat kan geven. Hoe onze ouderen het daar op allerlei wijze ook moeilijk mee kunnen hebben. Misschien is het zelfs wel zo dat wanneer deze dingen genoemd worden, dat hen ook onrustig maken kan. En dan bidden we: wil u geven rust en dat we ook die dingen mogen neerleggen voor u en mogen geven in uw hand. Heren, wees u met alle die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. We bevelen ze aan u, de Heere, aan in alles wat er op hen afkomt. We bidden of u hen kracht en bewaring wil geven. Wees u met de zieken, degene die in afwachting zijn van de uitslagen van onderzoek. We dragen ze allen aan u op. We leggen alle dingen zo in het gebed voor u neer. We bidden of u uw koninkrijk wil uitbreiden. Of u ook met de langdurig zieken wil zijn, degene die al zo lang te maken hebben met vermoeidheid. Heere, u weet ook hoe moeilijk en hoe donker de weg daardoor kan zijn. Maar u bent ook degene die kan doen ervaren op die weg dat u het bent die draagt. En die troost kunt geven. En daar bidden we u om. Als er misschien ook in onze harten heel veel zorg is over het wereldgebeuren, over de omstandigheden waarin we leven, als er misschien ook wel grote bezorgdheid is over alles wat er gaande is, Heere, leggen we ook dat voor u neer. U kent ieders gedachte, u kent ieders zorg. Wil u het ons, Heere, uit de handen nemen? En wilt u ons geven dat we op uw hand mogen zien, die regeert. En dat we, Heere, boven alles in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus zaligheid mogen zoeken en mogen vinden. Zo dragen we elkaar hartelijk aan de troon van uw genade op. Gedenk ons de vergeving van alle zonden. Sterk alle die een taak in de dienst hebben, hoort u ons om Christus wil. Amen. Psalm 87, het eerste en het vierde vers, willen we onder het orgelspel biddend overdenken. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En ook het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de kerkelijke kassen en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. als wij gemeente wel eens een bezoek hebben gebracht aan een oude kerk en we hebben gestaan voor de gebrandschilderde ramen van zo'n monumentaal kerkgebouw, dan weet u wel dat daarin vaak allerlei Bijbelse figuren te herkennen zijn. Niet aan hun gezicht, we weten natuurlijk niet hoe de apostelen en de profeten er wat hun uiterlijk betreft precies uitgezien hebben, maar heel vaak zijn die Bijbelse figuren dan te herkennen aan wat in de kerkelijke kunst genoemd wordt hun attributen. Dat is iets wat ze dragen in hun hand of op hun kleding en waaraan ze te herkennen zijn. En zo kan het ook dat u in een oude kerk een afbeelding vindt van een man met twee sleutels in zijn hand. Dat is de apostel Petrus. En dat Petrus zo wordt afgebeeld met de sleutels, dat gaat natuurlijk terug op onze eerste schriftlezing van deze middag, waar we hebben gehoord hoe de Heer Jezus tegen Petrus zegt: en ik geef u de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Als we dat zo tegen elkaar zeggen, gemeente aan het begin van de preek, dan denk ik ook nog aan iets anders. Want we komen Petrus zo niet alleen tegen in oude kerken, maar we komen Petrus zo ook wel tegen in de wereld. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die een collega hebben, een studiegenoot hebben, een buurman hebben, die misschien wel eens, en ik zeg dat vanmiddag niet om te chockeren, maar die misschien wel eens een grap hebben gemaakt over Petrus aan de hemelpoort met de sleutels. Daar moeten wij, gemeente, nooit meer aan meedoen. Als we vanmiddag horen wat voor een ernstige boodschap er ligt in de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. En we willen daar met Gods hulp over nadenken. We schreven bij het eerste gedeelte van zondag 31 de prediking als eerste sleutel van Gods Koninkrijk. De prediking als eerste sleutel van Gods Koninkrijk. En we letten op drie dingen. Allereerst waar het woord gepredikt wordt. In de tweede plaats als de deur geopend wordt. En tenslotte als de deur gesloten wordt. Dus drie gedachten waar het woord gepredikt wordt. En dan zullen we vooral stilstaan bij de grote lijn van de eerste schriftlezing, Matteüs 16. Het kan nuttig zijn om dat gedeelte erbij te houden. In de tweede plaats hoe de poort of de deur geopend wordt. Dan willen we gaan luisteren naar vooral het eerste deel van antwoord 84, waar gevraagd wordt: hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten, geopend? En in de derde plaats, als de poort gesloten wordt. En dat is het tweede deel van dat antwoord. We beginnen dus, gemeente, deze middag met het Bijbelgedeelte dat als eerste is voorgelezen. De geschiedenis waarbij de Heer Jezus gekomen is in de delen van Caesarea Philippi. En het is belangrijk, ook voor vanmiddag, om ons even een beeld te vormen van wat dat precies voor omgeving is geweest. De kinderen weten wel dat de Heer Jezus doorgaans tijdens zijn omwandeling op aarde was binnen de grenzen van Israël. Maar als de Heer Jezus in Matteüs 16 naar Caesarea Philippi gaat, gaat hij naar het uiterste noorden van Israël, eigenlijk naar het grensgebied met Syrië en met Libanon. En komt hij ook in een overwegend heidense omgeving. Caesarea Philippi was een stad waar een tempel stond ter ere van de keizer, die daar als God werd vereerd, ook al in die tijd. En Caesarea Philippi was ook bekend vanwege het feit dat daar een grot was, waarvan de overblijfselen tot op de dag van vandaag nog te zien zijn in Israël. En in die grot, daar werd de herdersgod Pan vereerd door de mensen. Als u vandaag bij die grot zou komen of bij de overblijfselen daarvan, dan ziet u vooral, en ik hoop daar zo nog even op terug te komen, dan ziet u vooral de afbeelding van een poort in die grot. Daar, in die heidense omgeving, gaat de Heer Jezus zijn discipelen een vraag stellen. Eigenlijk twee vragen. En we lichten ze nog even toe vanuit het Bijbelgedeelte. De eerste vraag is: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En als u goed luistert, dan hoort u wel, in die vraag ligt nog wel meer dan een vraag. Want de Heer Jezus zegt tegelijkertijd ook iets over wie hij is. Hij zegt niet: wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar hij zegt: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En de Zoon des Mensen, dat is in de Bijbel tegen de achtergrond van bijvoorbeeld Daniël 7 een hele hoge aanduiding voor de Heer Jezus. Op de klank af zouden wij daarin horen dat daar vooral mee gezegd wordt dat de Heer Jezus echt mens is. Maar als u het beluistert tegen de achtergrond van Daniël 7, dan zou u ontdekken dat het juist een hele hoge titel is van de Heer Jezus, dat daarin doorklinkt. Ja, eigenlijk wat de Heer Jezus helemaal aan het einde van het Matthäus-evangelie zal zeggen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus zo maakt de Heer Jezus zich eigenlijk al bekend. Ik ben, zegt hij, de Zoon des Mensen. Maar dan ook die vraag: wie zeggen de mensen nu dat ik ben? En nog een keer, dat is een vraag die stelt de Heer Jezus dus in een heidense omgeving. Als we die vraag vandaag de dag zo eens zouden stellen in onze eigen woonomgeving. Wie zeggen de mensen hier in de kerk? Wie zeggen de mensen in Krimpen? Wie zeggen de mensen in Capelle of in Rotterdam dat ik de Zoon des Mensen ben? Ja, dan zouden daar natuurlijk ook vandaag de dag allerlei antwoorden op komen. Misschien nog wel heel andere antwoorden dan hier gegeven worden. Want er zijn hier volgens de discipelen sommige mensen die denken dat de Heer Jezus een belichaming is van Johannes de Doper, die weer uit de doden is opgestaan. En anderen denken dat hij een teruggekeerde Elia is. En weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Dat is ook nog wel een antwoord, gemeente, dat wij misschien betrekkelijk makkelijk kunnen geven. Als ik zou vragen, zo op de catechisatie: wie zeggen de mensen op je werk, ik klas nu dat de Heer Jezus Christus is? Wat hebben ze voor beeld van hem? Wat denken ze over hem? Maar dan gaat de Heer Jezus verder en dan stelt hij een heel persoonlijke vraag. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dat is een vraag, daar moeten we ook vanmiddag maar niet overheen lezen. Dat is een vraag die wordt vanmiddag aan uw en mijn hart gelegd. Gij, u, wie zegt u dat de Heer Jezus Christus is? En u begrijpt wel, dan gaat het niet alleen maar over het naspreken van een belijdenis met ons verstand. Maar dan gaat die vraag dieper en verder. Wat betekent de Heer Jezus heel persoonlijk voor u, voor mij? Als die vraag zo naar Petrus en de andere apostelen toegekomen is, dan geeft Petrus namens hen antwoord. En dan zegt hij: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. We kunnen dat vanmiddag maar even aanstippen. Maar waar vooral de nadruk op valt, is natuurlijk dat de Heer Jezus genoemd wordt de Zoon van de levende God. Er waren daar in Caesarea Philippi, net zo goed als in Rotterdam en in uw woonplaats, heel wat dode goden. De keizer als God vereerd, Pan als God vereerd, afgoden. En ze zijn er tot op de dag van vandaag nog. Ja, en die afgoden hebben wel een bepaalde macht, zou je kunnen zeggen. De duivel gebruikt die afgoden om zijn macht uit te oefenen. Vandaag de dag nog steeds. Maar er is maar één levende God. En de Heer Jezus Christus is de Zoon van de levende God. Dat mag Petrus hier in Caesarea Philippi belijden. En gemeente, ik vind daar, misschien mag ik dat vanmiddag dan toch zeggen, ik vind daar wel troost in liggen. Dat de Heer Jezus zijn discipelen meenam naar die door en door heidense stad Caesarea Philippi. En dat hij daar de vraag ging stellen. Niet in Jeruzalem. Niet in het lieflijke Galilea. Maar midden in die heidense omgeving legt hij, want dat is ten diepste wat hier gebeurt, legt hij, Petrus, een belijdenis op de lippen en in zijn hart. En daar ligt eigenlijk een belofte in. Daar ligt deze belofte in dat de Heere ook in een omgeving waarin heel veel mensen zich hebben afgekeerd van de Heere en van zijn woord. En dat zien we om ons heen. Maar dat de Heere daar toch mensen kan verwekken. En de Heere geven dat dat ook onder ons zo zal zijn. Tot het belijden van zijn naam. Gij, zei de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. We hebben vanmorgen gehoord wat die naam betekent. Rots, rotsman. En op deze Petra, en dat is ook een Grieks woord voor rots. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En met die Petra wordt dan naar alle waarschijnlijkheid bedoeld de belijdenis die Petrus zojuist heeft uitgesproken. Op die belijdenis bouwt Christus zijn kerk. En zal die kerk uitgebreid worden in Judea, maar ook in het heidense gebied, waar Caesarea Philippi eigenlijk toe behoorde. Op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel, en daar hebt u het, de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En dan komt, waar het deze middag bijzonder over gaat, dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, die zijn belijdenis heeft afgelegd, en tegelijkertijd ook tegen de andere discipelen die daar aanwezig zijn, want zo moeten we het wel horen. Niet alleen Petrus wordt hier bedoeld. In die zin is het natuurlijk ook een groot misverstand dat vooral Petrus met de sleutels wordt afgebeeld. Maar tegen Petrus en de anderen zegt de Heer Jezus, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Als we zo tegen de afronding van de overdenking van dit stukje uit Gods woord nog een paar lessen trekken uit dit Bijbelgedeelte, dan wil ik u wijzen op drie dingen. Het eerste wat opgesloten ligt in deze woorden, dat is dat de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen vergelijkt, tekent voor ons oog in het beeld van een stad die omgeven is door muren. In die muren bevindt zich een poort en op die poort passen sleutels. Dat is het beeld. De sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Gods koninkrijk wordt vergeleken met een stad, omgeven met muren, poort in de muren en op de poort passen sleutels. En waar bent u, gemeente? Dat is dan een hele persoonlijke vraag. Waar bent u op dit moment? Bent u in de stad? Door genade? Door het wonder van wedergeboorte? Of bent u buiten de stad? doopformulier zegt het zo aangrijpend, dat wij niet in het rijk van God kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. En dat zinnetje moest ik denken bij de voorbereiding op de prediking. Dat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we wederom geboren worden. Van nature dus buiten dat rijk. Tweede, wat we kunnen leren uit deze uitspraak van de Heer Jezus. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk. Dat is dat er één is die de sleutels heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de grote sleuteldrager. Zo noemt hij zich ook in zijn woord. Die de sleutel Davids heeft, staat er in de Openbaring. Die opent en niemand sluit. En die sluit en niemand opent. En dat zegt de Heer Jezus over zichzelf. Hij is de grote sleuteldrager. Hij heeft de sleutels die passen, met eerbied gesproken, op de deur van het Koninkrijk der Hemelen. En daar ligt ook een boodschap in. Die aangrijpende boodschap die we zojuist even hoorden. Dat wij van nature met onze kinderen buiten Gods koninkrijk verkeren. Ja, dat is een boodschap die moet ons, als het goed is, wakker schudden. Die moet ons in de nood brengen. Is het, gemeente, al wel eens op u afgekomen? Is dat wel eens op je afgekomen? Ouders, ten aanzien van je kinderen die de Heere aan je toebetrouwde, dat wij en onze kinderen van nature buiten het rijk van God zijn. En dat het nodig is, onmisbaar nodig is, dat wij allen heel persoonlijk in dat koninkrijk van God zullen ingaan. En als er nu vanmiddag een vader, een moeder, iemand anders in de kerk zit, voor wie dat echt is gaan wegen, voor wie dat echt belangrijk is geworden, ja, dan hebt u er ook belang bij wie de sleutels nu heeft. Wie heeft de sleutels? De Heer Jezus Christus, de grote sleuteldrager. 250 jaar geleden stond hier in Kralingen dominee Theodorus van de Groe, dat is de bekendste dominee van Kralingen geweest, denk ik. En die zegt in zijn catechismusverklaring, die is nog overgebleven tot op de dag van vandaag, prachtige verklaring, die zegt, als u, en dat is misschien wel een woord voor iemand deze middag, als u of jij nu een onderdaan van God wil worden, als je nu het koninkrijk der hemelen wil binnengaan, dan moet u zich bij Christus vervoegen. En dan moet u hem smeken of hij door woord en geest de poort van het koninkrijk voor u wil openen. Christus heeft de sleutels. En hij kan de poort van het koninkrijk openen. En het is, jongeren en ouderen, zijn liefste werk. Het is zijn allerliefste werk. Dat kan ik u, met eerbied gesproken, met de stukken aantonen vanuit Gods woord. Want het is een van de allerlaatste dingen die hij tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gedaan. Toen hij daar hing en de pijn door zijn handen en zijn voeten schoot, omdat zijn handen en zijn voeten vastgenageld waren aan het kruis. Toen heeft hij met de sleutels van het koninkrijk de poort naar het paradijs geopend voor een moordenaar die alles doorgebracht had. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dat is zijn liefste werk. En daarom, wat is nodig? Dat u en ik voor ons persoonlijk, voor onze man of vrouw, als we die mogen hebben. Voor onze kinderen, als de Heer ons die gaf. Voor onze kleinkinderen, wanneer we ze ontvingen. Wat is nodig? Dat we de Heere veel vragen, veel smeken. Wil u, als de grote sleuteldrager, de poort openen voor mij persoonlijk. Voor hem, voor haar, voor ons allen. Derde, wat we kunnen leren vanuit dit Bijbelgedeelte. En dat is ook het laatste wat ik noem. Dat is dat de Heer Jezus de bediening van de sleutels legt in de hand van zijn kerk, van zijn discipelen. Want de Heer Jezus zegt hier, ik zal u geven de sleutels. En wat zijn die sleutels dan? Dan komen we bij ons tweede punt en maken we de overgang van Matteüs 16 naar zondag 31. Daar wordt in vraag en antwoord 83 gevraagd, wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? En dan worden ze alle twee genoemd. De verkondiging van het heilige evangelie, dat is de eerste sleutel. Als ik het heel kort mag zeggen, de sleutel van de prediking. En de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Heel kort gezegd, de sleutel van de tucht. De sleutel van het woord en de sleutel van de tucht. De twee sleutels van het koninkrijk der hemelen. Waardoor het hemelrijk voor de gelovigen wordt opengedaan en voor de ongelovigen wordt toegesloten. En dan komen we bij vraag en antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk dan door de prediking van het heilige evangelie, en dan neem ik alleen dat eerste woord, ontsloten. En dat was dus onze tweede gedachte. Als de poort opengaat, of hoe de poort opengaat. Dan denken we dus na, gemeente, over de vraag, wat gebeurt er nu eigenlijk als er gepreekt wordt? Regelmatig stel ik die vraag in de prediking, dat herkent u denk ik wel. Wat gebeurt er eigenlijk als er gepreekt wordt? Daar zijn hele verschillende antwoorden op. Vanmiddag zouden we kunnen zeggen, vanuit onze catechismus en vanuit het woord van God, waar de catechismus op gegrond is, dan wordt de sleutel van het koninkrijk der hemelen in handen genomen. En die wordt in de poort van het koninkrijk der hemelen gedaan en omgedraaid. En de poort van het koninkrijk der hemelen wordt geopend. Hebben we dat wel eens beseft? Als we onder het woord komen, hier in de kerk, als we thuis meeluisteren. Maar dat op het moment dat het woord gepreekt wordt, als het goed is, daar altijd weer momenten zijn, laat ik het dan zo zeggen, dat de sleutel in de poort van het koninkrijk der hemelen gaat, dat de poort van het koninkrijk wordt geopend. Hoe dan? Vraagt iemand. Wel, dat is de vraag van antwoord 4, dat is de vraag in 84 en we lezen het antwoord, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden door God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Lange zin, moeilijke zin. We gaan hem proberen wat in stukken te verdelen. Ik begin maar, gemeente, bij de belofte of de beloftenis van God. Die wordt zondag in, zondag uit gepreekt. De belofte van het evangelie, zoals ze hier wordt genoemd. En wat is die belofte? Dat is de belofte waarin de Heer Jezus het zegt. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dat is de belofte waarin de Heer Jezus het zegt. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat is de belofte waarin de Heer Jezus het zegt. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is de belofte waarin de Heer Jezus voor uw ogen wordt geschilderd als een machtige, als een almachtige zaligmaker, als een gewillige zaligmaker, die gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken, voor wie geen zondaar te verloren is of te groot of te verhard is. En Christus roept in het evangelie. En Christus nodigt in het evangelie. En hij roept geen goede mensen, maar hij roept zondaar, slechte mensen. Mensen die alles bedorven hebben. En hij zegt het, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Die belofte in verschillende bewoordingen, in verschillende toonaarden, die wordt zondag in, zondag uit gepredikt. De belofte van het evangelie. Ze wordt aan uw hart gelegd. Er zijn er vele gemeenten die belofte verwerpen. Ik kan niet in uw hart kijken. De Heere beware u en mij daarvoor. Maar er zijn er, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En we lezen dat in het boek Handelingen keer op keer. Er zijn er velen, zeer velen, die de belofte van het evangelie verwerpen. U? Jij? Mensen die belofte wel horen. Mensen aan wier hart de Heer Jezus Christus wel gelegd wordt. Maar die verder gaan. Onbekeerd. Ongelovig. Onverschillig. Mensen die geen enkele boodschap hebben aan wat er echt klinkt in de prediking. Mensen die geen boodschap hebben aan de belofte van het evangelie. Omdat ze zich nog troosten met het klatergoud van deze wereld. En van de zonde. Of omdat ze zich troosten met wat godsdienst en wat gewoonte. Misschien wel een ingebeeld geloof. Maar geen mensen die waarde zien in de nodiging en in de belofte van het evangelie. Dat is aangrijpend, kom er zo wel op terug. Maar er zijn door Gods genade ook andere mensen. Er zijn ook mensen die, hoe staat het hier, die belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. Die te arm zijn om nog bij de Heer Jezus Christus vandaan te blijven. Die met al hun gebrek en al hun schuld en al hun ellende tot hem uitgaan. Die misschien, want zulke mensen zijn er ook, niet eens weten hoe ze moeten uitgaan. Maar die wel op de knieën terechtkomen en die zeggen, Heere, maakt u het me toch bekend en leert u het me toch. En waar ik niet komen kan en waar ik niet komen wil vanuit mezelf, wil u me daar brengen. Maar er zijn mensen die door genade de belofte van het evangelie met een waar geloof omhelzen. Die mogen uitgaan zo schuldig, zo zondig als ze zijn, onder het evangelie die er iets van ervaren. Het evangelie is geen mensenwoord, maar zoals de apostel het schrijft, 1 Thessalonicenzen 1, gelijk het in waarheid is Gods woord. En die hun hand mogen uitstrekken naar het Lam van God. En die geloven mogen, misschien wel met heel veel strijd en met heel veel aanvechting, maar die in het geloof toch mogen steunen op de Heer Jezus Christus. Die hem door een waar geloof mogen omhelzen, die de belofte van het evangelie met een waar geloof mogen aannemen. En tegen zulke mensen mag een troostboodschap verkondigd worden. Kijkt u maar hoe onze belijdenis het zegt. Zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. En er staat niet voor niets zo dikwijls. Dat wil dus zeggen, dat is een steeds opnieuw uitgaan door het geloof. Een steeds opnieuw aannemen door een waar geloof. Maar zo dikwijls als ze die belofte mogen aannemen, dan zijn, zegt onze catechismus op grond van Gods woord, al hun zonden door God om der verdiensten van Christus wil vergeven. En op het moment dat die troostboodschap klinkt en het zal hem vergeven worden, dan gaat de poort van het paradijs open. Dan gaat de poort van het koninkrijk der hemelen open. Dat is wat onze catechismus hier in het eerste deel van antwoord 84 zegt. En nog iets over dat eerste stukje. Aan de gelovigen wordt allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd. Zo gaat het ook onder de prediking. Er wordt gepreekt, de weg van de zaligheid wordt voorgehouden, de Heer Jezus wordt aangeprezen, u wordt opgeroepen, genodigd om tot hem te komen, tot hem uit te gaan. En vervolgens klinkt in de prediking, ja, toch ook nog wel weer algemeen, ik wijs de mensen niet aan vanaf de preekstoel. Er klinkt algemeen aan allen en een ieder die echt geloven, die waarachtig geloven, dat ze vergeving van hun zonde hebben. Allen. En dan staat er ook bij, en een ieder. Dat is heel persoonlijk. Daar ziet u iets in, gemeente, als ik me niet vergis, van het werk van de Heilige Geest. Als die prediking nu klinkt, is een algemeenheid de troostboodschap van het evangelie. Vergeving van zonde voor wie in de Heer Jezus Christus mag geloven. Voor wie hem en de belofte van het evangelie door een waar geloof heeft aangenomen. Als die troostboodschap klinkt, dan neemt de Heilige Geest waar het hem behaagt die troostboodschap als het ware in zijn hand. En dan gaat hij hem persoonlijk leggen in het hart van een gelovige die getroost wordt. Voor wie die poort dan ook echt open gaat. Zo spreekt onze catechismus over de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Dat is de ene kant. Dat is ook een andere kant. Maar we gaan eerst zingen. Psalm, het gebed des Heren en de berijming daarvan, het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Derde vers van de berijming van het gebed des Heren. In gemeente de meeste van onze levensgeschiedenissen zal het wel zo zijn geweest dat wij ooit oog in oog stonden met die plaat van de brede en de smalle weg. Sommigen van u hebben hem zelfs in huis hangen. Misschien hebt u wel eens gezien waar op die plaat gepreekt wordt. Ik heb daar zelf natuurlijk ook wel eens aandachtig naar zitten kijken en over na zitten denken. U kent die plaat, die afbeelding, brede en de smalle weg. Waar wordt er gepreekt? Dat is op dat punt waar de brede en de smalle weg elkaar raken en waar zo'n poortje is. En dan staat die prediker op de brede weg te nodigen en te roepen. Nu zouden we over die plaat natuurlijk een hele hoop kunnen zeggen. Maar één ding is in elk geval waar van wat er daarop aangegeven staat. En dat is dat er gepreekt moet worden bij de poort. Bij de poort van het koninkrijk. Dat maakt de prediking ook zo ernstig. Nog een keer. Onder de prediking gaat er een sleutel in de poort van het koninkrijk om die poort te openen voor de gelovigen, maar ook om die poort te sluiten. Er gaat in de prediking dus ook een poort dicht. En dat lezen we in het tweede stuk van antwoord 84. Daarentegen dat aan alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als ze zich niet bekeren. Dus dat is de keerzijde, de hele aangrijpende keerzijde. Aan alle ongelovigen. En dat zijn dus degenen die het ware geloof niet kennen. Bij die ongelovigen moeten we niet alleen denken, bij wijze van spreken, aan moslims. Of aan die buurman die de hele zondag zich bezighoudt met de voetbal. Maar ongelovigen zijn er ook in de kerk en die worden niet juist bedoeld. Want het gaat hier over de prediking van het woord. Aan alle ongelovigen. En aan degenen die zich niet met een waar hart tot de Heere bekeren. En vorige keer hebben we al iets gehoord over die uitdrukking. Dat zijn mensen die onbekeerd blijven. Die vasthouden aan de zonde. Of die een deelbekering, om zo te zeggen, ondergaan. Die een deel van de bekering wel proberen in hun leven te verwezenlijken, maar toch de echte bekering niet kennen en daardoor ook bepaalde dingen laten liggen. Eén van de drie stukken laten liggen. Aan al die mensen moet ook iets verkondigd worden, betuigd worden, met grote ernst gepredikt worden. Wat? Dat de toorn van God op hen ligt. En dat de verdoemenis op hen ligt. En dat zijn gemeente ontzaglijke woorden. Dus de prediking kent altijd twee tonen, om het zo te zeggen. Een lokkende toon, gaat een poort open. Maar ook een hele ernstige, waarschuwende toon. Die mag niet ontbreken. Als u op dit moment, gemeente, en ik zeg dat en de Heere geven met grote bewogenheid, maar als u op dit moment nog ongelovig en onbekeerd in de kerk zit, dan ligt de toren van God nog op u. En dan ligt de eeuwige verdoemenis nog op u. En de catechismus, misschien is het u wel opgevallen. De catechismus laat in vraag en antwoord 84 geen ruimte voor een tussenweg. soms is het zo dat vanuit een tekst, vanuit Gods woord, nog een bepaalde nuancering gemaakt kan worden. Ja, natuurlijk nooit om te zeggen dat er meer dan twee wegen zijn. Dat niet. Maar soms kunnen we vanuit een tekst nog bijzonder ingaan op mensen die zoeken en niet gevonden hebben. Een pastoraal woord voor mensen die worstelen en die toch zeggen dat ze onbekeerd zijn. Dat ze nog voor eigen rekening liggen. Maar hier, gemeente, en daarom moet ik het vanmiddag ook zo preken. Want we gaan de catechismus ook deze middag niet vormen naar onze eigen gedachten of naar eigen wensen. Dat mag niet. De catechismus laat hier maar ruimte voor twee mogelijkheden. Of vanmiddag gaat de poort van het koninkrijk voor u open. Of vanmiddag gaat de poort van het koninkrijk voor u dicht. En ze gaat alleen open wanneer u door een waar geloof de belofte van het evangelie hebt mogen aannemen. Met een geschonken geloof, zeker. Met leeggemaakte handen, zeker. Maar alleen wanneer u door een waar geloof de belofte van het evangelie hebt mogen aannemen, dan gaat de poort van het evangelie voor u open en wordt u verkondigd vergeving van zonde. En op het moment dat dat er in uw leven niet is, dat moet ik u eerlijk voorhouden, dat moet ik u eerlijk preken, dan gaat er vanmiddag een poort dicht. Let op, niet definitief dicht, maar in de prediking dicht. Als u nog ongelovig bent, als u nog onbekeerd, niet met een ware bekering voortgaat op de levensweg, dan moet u verkondigd worden dat de toren van God nog op u rust. En waarom wil de Heere dat nu ook? Want misschien dat er vanmiddag wel iemand is die zegt, dominee, hou alsjeblieft op, daar word ik bang van. Ja, waarom doet de Heere dat nu? Laat ik dat mogen duidelijk maken voor de kinderen. Stel je nou voor dat je in een huis bent dat in brand staat. En je ligt daar te slapen. Dan ben je in groot gevaar, in levensgevaar. En wat is er dan nodig? Is er dan nodig dat je in slaap gehouden wordt en gesust wordt? Natuurlijk niet, want dan kom je om. Dan is nodig dat je wakker geschreeuwd wordt. Dat je gewaarschuwd geroepen wordt. Alarm, brand, haast je. Om een weg van ontkoming te zoeken en te vinden. En dat is ook, gemeente, de bedoeling als er een deur dicht gaat in de prediking van het evangelie. Als het oordeel van de Heere gepreekt wordt. Als de toorn van God gepreekt wordt, ook vanmiddag. Als er gezegd wordt tegen jongeren en ouderen die zonder het ware geloof voortleven. Voor eigen rekening liggen. Als vanmiddag tegen u en jou persoonlijk gezegd wordt, maar dat betekent dat de toren van God nog op je rust. Dan is dat niet om ons in slaap te sussen. Maar dan is dat om ons wakker te schudden. Dan is dat om ons uit te drijven tot de Heere. Dan is dat met de bedoeling dat we zullen vluchten nu het nog kan. Dat is de strekking van alle ernstige waarschuwende woorden in de prediking. En de Heere is zo goed dat hij ook waarschuwingen wil gebruiken. Want die waarschuwingen, die hebben we ook nodig in ons leven. Dus als er een poort dicht gaat, dan kan dat een hele heilzame uitwerking hebben als we het maar zien. Dan kun je de kerk uitgaan met het besef, er is een poort voor me dicht gegaan. Ik sta er buiten. Dan kun je de kerk uitgaan of thuis onder de prediking vandaan gaan met de gedachte, Ik ben onbekeerd en ik heb het geloof niet en de toorn van God rust op mij. Maar als dat je nou mag uitdrijven tot de Heer, en dat is de plaats waar de Heer je hebben wil. Waar je met die nood van je onbekeerde leven, van je schuld voor de Heer knielt. En echt waar, wie de Heer vanuit die nood aanroept, die zal op Gods tijd ook gehoor vinden. De Heere predikt het oordeel en de ernst van het oordeel niet als een doel op zich, maar op dat mensen worden uitgedreven tot Hem. En als er dan heel veel is dat u benauwd en dat u aangrijpt, zeg het maar tegen Hem. Als het zo zou zijn, dat kan soms ook, dat het mensen gaat verlammen. Dat heeft vaak ook te maken met een bepaalde veerkracht van onze geest. Maar het kan ook zijn dat de dingen ons zo gaan verlammen door de vrees. Dan kan het nodig zijn, en ik zou dat ook zeker wel willen noemen, zeker nodig zijn dat u eens vraagt om een pastoraal gesprek. Juist over die dingen. Ik kan de vrees niet wegnemen, ik kan er wel Bijbels licht over proberen te laten schijnen. Maar voor de oplossing, voor de geestelijke oplossing van uw nood, moeten we ten diepste natuurlijk bij de Heere zelf zijn. Want Hij kan het maken dat u, wanneer u ziet dat de poort dicht is en dat u buiten staat, bij die poort aanhoudt en dat u op zijn tijd de poort ook ziet opengaan. En nog een keer, gemeente, dat is zijn liefste werk. Dat is niet zijn enige werk, maar dat is wel zijn liefste werk. Hij deed het als de gekruisigde zaligmaker. En als je nou vanmiddag met al je schuld buiten staat, als je nou vanmiddag met je verzondigde leven en je hart dat tegen je getuigd moet zeggen, Heer, ik sta er buiten. Kniel dan toch maar voor Hem neer. En zeg het maar, Heere, wil u als die gezegende sleutel dragen, de sleutel in uw hand nemen. En wil u de deur ook voor mij openen. Nog één ding. Het laatste stukje van antwoord 84. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit leven en het toekomende leven. Wat betekenen die woorden? Dat is eigenlijk een uitleg van wat de Heer Jezus ook tegen Petrus heeft gezegd. Wat gij zult binden, Petrus, andere apostelen, op de aarde, dat zal in de hemelen ook gebonden zijn. Wat gij ontbinden zult, los zult maken op de aarde, dat zal in de hemelen ook ontbonden zijn. Of, zoals de Heer Jezus het heeft gezegd bij zijn verschijning aan de discipelen op de avond van de opstandingsdag, zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Wat betekent dat? Laat ik dat heel kort nog mogen zeggen. Als de sleutel van het koninkrijk der hemelen zo bediend wordt, zoals de Heer het van ons vraagt in de prediking. Als de prediking zo is zoals de Heere het van mij vraagt. En ik heb u in alle eerlijkheid gezegd, en laat dat veel ons gebed zijn, dat dat zo klinken mag. Ik heb u in alle eerlijkheid gezegd, waar de poort van het koninkrijk open gaat, voor wie ze open gaat en voor wie ze dicht gaat. En dat is op een Bijbelse wijze, op een eerlijke wijze gebracht. Dan zegt het slot van antwoord 84 op grond van de schrift. En als een mens dan voor God komt te staan, dan zal die precies hetzelfde daar ook horen. dan is het daar voor Gods rechterstoel niet anders. Als u op een zuivere manier hier in de prediking van het woord, in het koninkrijk Gods wordt gebracht, zal het daar ook zo zijn. Maar als u hier op een bijbelse wijze moet worden uitgesloten en u staat buiten de deur, dan zult u daar ook uitgesloten worden. Een van de inmiddels overleden professoren in Apeldoorn, de predikantsopleiding, die zei wel eens tegen zijn studenten: als er nu iemand sterft onder je prediking, dan moet God met eerbied gesproken zo verder kunnen gaan waar de preek gebleven was. Dan moet daar in de hemel amen op gezegd kunnen worden. Dat is de grote verantwoordelijkheid, gemeente, van de prediking. En nog een keer, daar is heel veel gebed voor nodig. Laat dat er zijn bij u, bij mij, maar ook bij u. Paulus schrijft het aan het einde van de eerste Thessalonicense brief: broeders, bid voor ons. Laat er veel gebed zijn voor het ambtelijke werk. Laat er veel gebed zijn of de Heere ook in de toekomst mannen wil roepen die hem mogen dienen. Die in zijn koninkrijk mogen staan, maar die ook de sleutels van het koninkrijk in alle eerlijkheid mogen bedienen. Zoals God het vraagt. Met dat woord zullen we goed zijn. Want een geopende deur geeft troost aan een verslagen hart. En een gesloten deur, als de Heere toepast onder de prediking van het woord en zegent, geeft een uitdrijving naar hem om geholpen te worden en genade te vinden te bekwamer tijd. Nog één keer, gemeente, die vraag: waar staat u op dit moment? Ik stel die vraag aan u in de kerk, aan u thuis, aan mezelf. Met die vraag moeten we allemaal persoonlijk voor Gods aangezicht tot onszelf inkeren. Waar staan wij? Waar bevinden we ons? Binnen? Eeuwig binnen? Of buiten? Want als dat laatste zo blijft, dan zal het ook zijn eeuwig buiten. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze man of vrouw of jongen of meisje verlaten zijn weg. En de ongerechtige zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u het woord zegenen aan onze harten. Geef, Heere, dat het ons mag bepalen bij de werkelijkheid. Dat het ons mag uitdrijven tot u, om genade te vinden. Zoals de moordenaar die buiten stond, door uw genade werd binnengesloten. Heere, vergeef ons alle zonden. Maak ons zalig door uw genade. Breng ons op hemelvaartsdag weer onder uw woord en bewaar ons. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 118, tiende vers, is de slotzang die we nog willen overdenken. 118, vers 10. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.